Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst door samen te gaan zingen uit Psalm 130. Wij zingen daarvan couplet 1 en 2. Psalm 130, couplet 1 en 2. Ik zeg geloof ik niet iets bijzonders tegen u als ik zeg dat wat op het psalmbord staat niet altijd klopt. Dat geldt ook nu, want wij zingen couplet 3 en 4 van Psalm 130 na het belijden van het geloof. Couplet 3 en 4 van Psalm 130. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden samen om tegenwoordigheid van geest. God van Abraham, Isaac en Jacob, die wij in Jezus onze Vader noemen, wij prijzen u dat wij hier zijn. De plek waar uw gemeente samenkomt. De plaats waar u uw hart openlegt en ons tegemoet komt met uw woord. Uw goedheid is zeer groot. Wij bidden u, laat dat vanavond te zien, te horen, te geloven, te ervaren zijn. Dat we ons hart ophalen aan uw goedheid. Heere in de hemel, u die alle eeuwen door gesproken hebt, wij bidden u, laat uw woord vanavond levend en krachtig zijn. En werk zo, o Heilige Geest, dat onze harten opengaan voor uw woord en ook onder uw woord. Dat door de warme gloed van uw hart het ijs van onze harten smelt. Dat we u omarmen en u te voet vallen als een koning en aanbidden. En dat de verwachting van uw komst aangetrokken, aangespannen wordt. Schud ons wakker, o grote God, zoals u alleen dat kan. Heere in de hemel, u weet hoe wij hier zitten. Laat we allemaal met ons meedragen, want u kent ons dieper dan wij onszelf kennen. U kent onze dankbaarheid en vreugde. U kent onze pijn en ons gemis. U weet hoe koud of warm we zijn in de relatie met u. Of we ver bij u vandaan zijn. Of dichtbij. Heere, maar waar wij misschien elkaar soms moeilijk kunnen bereiken, kunt u dat toch wel. En daarom bidden we u. Trek ons naar u toe, wie we ook zijn. Open onze ogen voor uw toekomst. En geef dat visioen, dat wij ook vanavond weer te zien krijgen, dat ons bemoedigt, vertroost, dicht bij u brengt. De lofzang in ons hart gaande maakt. Zo bidden wij u, o grote God, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Uit de Heilige Schrift lezen wij het einde van de Thessalonicense brief. Althans bijna het einde, 1 Thessalonicense 4. De versen 13 tot 18. Het gaat bij Advent immers niet alleen maar om de toeleiding naar het kerstfeest, maar ook juist om wat we in de kerk dan noemen zijn wederkomst. Zijn komst. 1 Thessalonicense 4, vers 13 tot en met 18. Hoor het woord van God. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Zo dan. Troost elkaar met deze woorden. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. Als inleiding op de verkondiging zingen we de bedezang voor de predikatie. Gezang 8. Bedezang voor de predikatie. Ik weet het niet helemaal zeker meer, maar volgens mij heb ik die wel eens eerder opgegeven in Noordwijk. Al zal dat wel weer even geleden zijn. Maar het is goed om, juist als het over toch wel zo'n ook wel ingewikkeld stuk eigenlijk gaat, te vragen of ons verstand wordt verlicht door de geest van God. Niet alleen om meer te weten, maar om met ons hoofd, maar ook om meer toegewijd te raken aan God. Wij zingen gezang 8. Wij zingen uit Psalm 98, couplet 3 en 4, zonder verdere aankondiging, naar het amen van de verkondiging. Psalm 98, couplet 3 en 4. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Stralend stond ze voor me. Die oude mevrouw, die een uur daarvoor ongeveer haar achterkleinkind de kerk had binnengedragen bij een doopdienst. Dominee, zei ze, dat ik dit nou nog mee mag maken. Ze was er helemaal vol van. Want dat was gezien haar gezondheid helemaal niet vanzelfsprekend. En ook niet gezien de levenshouding die haar kleindochter tot voor kort gehad had. Een dubbel wonder dus eigenlijk. Dat ze haar achterkleinkind de kerk in had gedragen. Ze had bijna zoiets als Mozes van wie het vel glansde. Maar kun je daar soms blij mee zijn met iets wat je meemaakt, nog mee mag maken? Andersom kan natuurlijk ook, hè? Ook dat maak ik natuurlijk wel eens mee. Wat was mijn vader hier graag bij geweest? Ja, hij wist het nog wel, dat we gingen trouwen. En we hebben het zelfs nog een beetje eerder gedaan dan we eigenlijk van plan waren, toen we hoorden dat de ziekte zich doorgezet had. Maar het was toch allemaal nog weer sneller gegaan. En voor de bruiloft was er een begrafenis geweest. Hij maakte het niet meer mee. Ja, en dan wordt er wel gedacht, of zou hij het dan toch misschien nog zien of zo? Hoe denkt u daar eigenlijk over, dominee? Ja, is er een verband tussen tijd en eeuwigheid. Er zijn toch ook zielen onder het altaar die roepen, hoe lang nog is er in de hemel dus toch ergens een besef van tijd? En zou het dus ook kunnen zijn dat mijn vader misschien vanuit de hemel toch nog ziet dat ik nu trouw? Nou ja, is op zich natuurlijk wel eerlijk om dat gewoon eens even hardop te zeggen, hè? Want we kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, dat doe. Maar dat denk je toch? Nou, bij de beelden zo even. Dat je soms heel blij bent, denk aan die oude grootmoeder, overgrootmoeder, dat ze heeft meegemaakt, maar ook dat er verdriet is. Dat iemand iets niet meer meemaakt. Maar dat heeft alles te maken met dat gedeelte uit 1 Thessalonicense 4. Ga dat niet, als dat heel lang inleiden vanmiddag. Maar waar het natuurlijk op neerkwam, dat is dat Paulus had gehoord dat die Thessalonicense, inwoners van Saloniki, die tot geloof gekomen waren, gemeente waar een goed gerucht van uitging, staat in de eerste hoofdstukken, positief dus in de omgeving, dat die mensen zo'n gespannen wederkomstverwachting hadden. Men verlangde daar echt naar, samen Jezus in te halen. Ja, dat het natuurlijk ontzettend pijnlijk was dat er dus voordat dat gebeurde mensen stierven. Je zou daar een hoop over kunnen zeggen. Dat is ook wel gebeurd in de loop der geschiedenis. Van ja, die mensen die verwachten dus zo de komst van Jezus. Hadden ze dat allemaal dan wel goed begrepen eigenlijk? En als je het stuk leest, dan lijkt het ook wel, dan zegt Paulus, nou ja, goed, maar wij die levend overgebleven zijn, had Paulus dan soms ook zelf nog gedacht dat hij het mee zou maken? Dat we alleen algemeen, er was in ieder geval dus een vurig verlangen naar de komst van Jezus. Men verlangde erbij te zijn. Ja, en men was dus ontzettend verdrietig dat die mensen die
die gestorven waren, die stierven, dat die er niet meer bij konden zijn. Althans, niet meer in levende lijven. En ja, hoe is dat, hè? Als je iets meemaakt, dan denk je natuurlijk van, ja, daar had je bij moeten zijn, zeggen we. Ja, daar had je zelf bij moeten zijn. Je kan het wel zien en even zo'n filmpje op je telefoon of zo, maar je moet het meemaken. Moet je zelf meemaken. Ja, zo dachten die mensen natuurlijk ook. Die dachten, ja, die mensen die nu gestorven zijn, ja, die maken het niet meer mee. Of misschien nog een beetje tweede rangs of zo. Maar die maken het niet meer in levende lijven mee als Jezus terugkomt. En dat vonden ze zo jammer. Want wat is er nou mooier om dat samen mee te maken? En daarom waren ze zo verdrietig. Hè, nou, dan maakt hij of zij het niet meer mee. Had er ook zo naar uitgekeken. We hadden dat samen gedeeld en ja. En daarom schrijft Paulus: ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Mooi trouwens, hè, dat daar het woord ontslapen gebruikt wordt. Niet meer zo gestorven, ontslapen. Opdat u niet bedroefd zijn zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Ja, dat gaf natuurlijk verdriet. Hè? Nou zijn ze er niet bij. En juist dat verdriet, nou zijn ze er niet bij. Ja, daar gaat Paulus even op in, op dat verdriet. Paulus zegt niet, je mag niet verdrietig zijn. Maar je hoeft niet zo bedroefd te zijn zoals de anderen die geen hoop hebben. Dan zet hij dus eigenlijk even, gemeente, dat verdriet van die mensen die denken, oh, mijn medebroeder of zuster is er niet meer bij als Jezus terugkomt. Dat verdriet zet hij dus naast het verdriet van mensen die ook sterven en geen hoop hebben. Ja, maar wie zijn dat dan? Die mensen die sterven en die geen hoop hebben. Ja, dat zijn de mensen, zegt Paulus, ja, dat zegt hij niet, maar dat blijkt natuurlijk wel, die eigenlijk dus buiten Jezus leven. Dat zijn ten diepste hopeloze mensen. Ja. Nou, Paulus, kun je dat nou wel zo zeggen? Hoe ziet u dat nou? Als u nou die mensen in je collega of bij jou in de klas of niet helemaal niet geloven. Best aardige mensen soms op. Doet nergens aan, zeggen we dan, hè? Doet nergens aan. Ja, of soms dan natuurlijk even iets. Heel vaag. Ik geloof ook wel dat er iets is. Ja, en dan komt er een verlies in zo'n familie. Misschien maakt u het wel eens mee, een van de ouders van je collega of zo. Ja, en dan een rouwplechtigheid. Nou ja, kijk, als er hele oude mensen zijn, dan zeggen ze, nou ja, het hoort erbij, zeggen de mensen dan. Hè. Je gaat allemaal een keer. Ja, dat voel je al wel aan. Dat kun je eigenlijk alweer niet zo zeggen. Het hoort erbij als het om een jonger iemand gaat. Ja, dan zeggen ze weer, nou, dit was te vroeg. Oh. En ja, dan is het bij herinneringen. En wat is, als u zo'n plechtigheid was, hebt meegemaakt, een begrafenis of een crematie. Ja, dat is herinneringen. Hij of zij leeft nog voort in de herinnering. Kale bedoeling, dominee. Ja, hele kale bedoeling. Koud ook. Word ook wel eens heel verdrietig van. Om het nog heel goed heugen dat mijn eigen neef plotseling stierf, 46 jaar, werd begraven met André Hazes en de Vlieger. Vreselijk is dat, hè? Wat een hopeloze toestand, denk ik dan. Ja, zo ervaren die mensen het zelf soms helemaal niet, hè? Moet ik ook eerlijk zeggen. Kunnen wij wel zeggen, ja, dat is hopeloos. Ja, ja, die mensen, nee, ja, goed, zo is dat. Ja, is wel verdrietig natuurlijk, maar ja. Leven na dit leven? Nou ja, misschien wel, misschien ook niet. Ja, maar Paulus, die zegt dus dat je niet bedroefd bent zoals degenen die geen hoop hebben. Iedereen die buiten Jezus leeft is uiteindelijk dus een hopeloos mens. Is niet geënt op die wortel van Izaï, waaruit ook alle hoop ontspringt. En mensen die wel geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, ja, die hebben toch een heel ander type verdriet. Ja, wel verdrietig natuurlijk. Hè. Laten we ook nou niet gaan doen alsof het allemaal niet zo... Het kan ontzettend verdrietig zijn. Want je wordt uit elkaar gescheurd en lichaam en ziel scheuren uit elkaar. Dat hoort ook allemaal niet. Maar toch wel hoop, toch? Toch wel hoop. Ik denk in dit verband even aan de begrafenis van mijn eigen oma. Vorig jaar zomer stonden we op de begraafplaats van Harderwijk. Prachtige oude begraafplaats. Onder die bomen, een grote kring van mensen. En toen zongen we, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Er waren allemaal mensen van de thuiszorg, die jarenlang haar verzorgd hadden, die nergens aan doen. En ik zei tegen mijn broer, ik hoop dat het lukt, goed zingen. Omdat we ook hoop uitstralen dan. En natuurlijk zijn we verdrietig, en rollen er tranen, en dat mag ook allemaal. Maar het staat dan wel in een heel ander kader. Niet zo van, ja, jammer nou, dag oma. Nee, heel anders. Met een open hemel. Ja, dat merken mensen toch. Nee, begrijpen ze niet allemaal. Precies. Maar dat je zo'n heel ander perspectief hebt. Dat je verdriet hebt met hoop. Dat is veel beter dan een ballon oplaten. Of een liedje zingen van een vlieger of zoiets. Aan de ene kant diep in het graf kijken. En denken, wat heeft de zonde voor een macht? En dan ook weten, maar dit is het laatste niet. Ik geloof in eeuwig leven. Nou, Paulus die schrijft dus wel over dat het daar echt heel specifiek ging. Over dat die mensen er niet meer bij zouden zijn als Jezus terugkwam. Dan moeten we natuurlijk wel even helder hebben. Het gaat hier niet alleen maar over niet-christenen die sterven en christenen die sterven. Nee, het gaat over van ben je er nou wel of niet bij als Jezus komt. Daar gaat het te diepst over. Ja, dan kunnen we zeggen, ja, dat weten wij nu wel, dat die mensen, ja, hadden daar wat verkeerde gedachten over. Ja, dat is ook zo. Je hadden daar wat verkeerde gedachten over. Had Paulus dat er niet helemaal goed gepreekt of zo? Of waren ze daar dan toch weer hun eigen gedachten over gaan vormen? Weten we niet precies. Maar gemeente, het is op zich wel bijzonder dat ze natuurlijk daar zo verdrietig over zijn. Dat ze echt ook die ander erbij willen hebben. Dat de liefde tot Christus ook, als het ware dus gelijk die liefde tot die ander, die broeder en zuster behelst. Nou, zegt Paulus, maak je over die anderen maar geen zorgen, hoor. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, dat waren ze toch, wederbrengen, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. Ja, welk woord dan? Heeft Jezus daar een keer iets over gezegd? Dat lezen we nergens in de evangelie. Maar blijkbaar was dat dus toch een bekend woord. Dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen, beslist niet zullen volgaan. Heel kort en goed gezegd, gemeente, zegt Paulus, denk nou niet dat die mensen die al overleden zijn, dat die straks tweede rang zijn. Dat zegt hij eigenlijk. Dat je denkt, ja, dan staan wij vooraan, wij maken het in levende lijven mee. En die mensen die liggen in het graf, misschien wel niet, maar die maken het toch anders. Nee, zegt Paulus. Hoef je echt niet ongerust erover te zijn dat die er niet bij zijn. Sterker nog, ze zullen je volgaan en de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan, staat in vers 16. Eerst. Dus als je nog leeft als Jezus terugkomt, moet je niet denken dat jij de koploper bent. Nou, probleem opgelost zou je kunnen zeggen. Ja, dat is in zekere zin ook zo. Want dat was wel even het punt. Ik vind het ook wel heel mooi dat de apostel even zo heel concreet op ingaat. Überhaupt al op die hele zorg van die mensen daar. En het even heel concreet benoemd. Dat is voor hen niet minder. Maak je geen zorgen. Nou, ik weet niet hoe u daarover hebt gedacht. Of u daar überhaupt wel eens over hebt nagedacht. Je denkt, hé, maar wacht eens even. Stel je nou eens voor dat Jezus terugkomt wanneer ik nog leef. En ja, zal dan... Ik heb ook bij mijn preekvoorbereiding weer even over nagedacht. Mijn vader, mijn opa, mijn oma, collega's, andere gemeenteleden. Nou, noem alles maar op. Ik heb nooit zo gedacht dat ik, als ik dan wel de wederkomst levend zou meemaken, dat ik dan een soort pre zou hebben boven die mensen. Ik denk eigenlijk altijd precies een beetje andersom. Dan denk ik, nou ja, die mensen die zijn er al. En die zullen misschien naar mij wel volgaan. Dus ja, dat probleem. Nou goed, zo concreet zijn die brieven soms. Maar dat is een probleem, Paulus, waar jij over schrijft in die Thessalonicense. Wat eigenlijk nooit mijn probleem is geweest. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik hoop eigenlijk ook niet van u. Ik weet niet hoe jij wel eens gedacht hebt. Ik heb altijd gedacht dat die mensen, ja, die terstond met Christus. Nou, dan misschien nog geen lichaam. Maar ik heb niet gedacht, nou ja, goed, ik hoop dat ik nog leef, want dan ben ik er net iets meer bij als die mensen die al gestorven zijn. Nee. Nou, dat dachten ze daar dus wel. Nou kun je natuurlijk zeggen, van nou ja, oké, dan hebben wij eigenlijk heel weinig boodschap aan dit hele gedeelte, want dat was nou eigenlijk het probleem en het is ons probleem niet. Ja, dat heb je wel eens, hè? Maar ook even heel eerlijk zeggen. Er zijn soms problemen in gemeente of in de schrift waarvan je denkt van ja, dat weten wij inmiddels toch anders of daar hebben we nog iets. Dat is ons probleem niet meer. Nou, kun je zeggen, het is fijn dat Paulus die mensen toen geholpen heeft. Wij hebben daar geen boodschap aan. Klaar. Ja, maar zo simpel komen we natuurlijk niet vanaf. Wees blij dan dat wij er anders over gaan denken. En dat we dus nu knopen het goed in uw oren. Dat u niet denkt, als ik er nog bij ben, dan zal ik koploper zijn en die andere mensen niet. Zo zal het niet zijn. Die anderen zullen u volgaan. Nou, maar dan gaat Paulus natuurlijk nog wel even schetsen hoe het een beetje gaat. En misschien hebben wij aan dat hele probleem van die Thessalonicense niet zo heel veel boodschap. Omdat wij dat misschien alweer anders denken, gelukkig. Maar die schets die Paulus vervolgens geeft over hoe het dan precies zal gaan. Nou, gemeente, dan moet ik het even goed zeggen. Hè? Hoe het dan precies zal gaan, dat is heel lastig. Precies, bedoel ik dan. Want het is hier alsof Paulus wel met een paar grote lijnen even dan gelijk zegt hoe het dan gaat als die wederkomst van Jezus er is. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. Een geroep. Een stem van een aartsengel. Engel. En een bazuin. Ja, dat zijn termen uit de schrift zelf natuurlijk. Hè? Straks gaan we zingen. Eens als de bazuinen klinken, nee, hij komt om de aarde te richten. Ja, komt die bazuin ook terug. Denk maar aan Jericho, de bazuin. Die bazuin, die komt natuurlijk op meerdere momenten in de schrift tegen. Een aartsengel, ja, moet u eens kijken wat er over in Daniël 10 geschreven staat. En de aartsengel, hij blaast de bazuin van God. Gods aanwezigheid. We hadden vroeger een plaat thuis met de kerst en daar stond zo'n heel intrade op met allerlei trompetten. En altijd als ik dit lees, moet ik daar weer aan denken. Dan denk ik, zo zal het ongeveer wel zijn. En dan zullen de graven openbreken. Nauwelijks voor te stellen. Ja, het zijn allemaal beelden, dominee. Oh, wacht even. Wacht even. De God van Israël is toch een God van de tijd en van het stof. Wij geloven niet zomaar een beetje wat eeuwige ideeën zo, nee. Wij geloven een God die in eeuwigheid is, de tijd omspant, maar wel in de tijd gekomen is, in Jezus Christus, vanuit de eeuwigheid. En dus straks ook weer in de tijd komt. En een God die ook het stof heeft geschapen en het was goed. En dus ook om het stof bewogen is en dat stof ook verheerlijkt. Als het paradijs zo stoffelijk is, dan zal de herschepping toch niet minder stoffelijk zijn. Niet gelijk gaan zeggen, dan moeten we alleen maar een beetje zo. Gaat echt wat gebeuren. Ik denk dat wel eens zo, als ik dan op een begraafplaats loop, de graven openbreken. Ja. Nauwelijks voor te stellen, maar wel waar. En dan staat er, ja, dan is er geen rangorde meer, want dan staat er dat wij tezamen met die mensen die ons voorgegaan zijn, de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. Dus de wet van de gelijke behandeling dus hier. Is helemaal geen rangorde meer. De Heere tegemoet. Het zal zijn als een escorte. We gaan hem inhalen. Het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt, heeft alles te maken met het feestelijk binnenhalen van een hoogwaardigheidsbekleding. Zo wordt Christus binnengehaald. Nee, met eerbied gesproken, hengelt hij ons dus niet naar de hemel. Nee. De hemel komt op aarde. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Denk maar aan die gelijkenis van die wijze en dwaze maagden, van die meisjes. Die gingen de bruidegom tegemoet. We zullen hem tegemoet gaan. Niet om vervolgens met hem meegenomen te worden, maar om als het ware met hem op aarde te zijn. Zo zal dat gaan. Wat heerlijk zal dat zijn. Met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij, beter vertaald met, de Heere zijn. Het is een zinnetje om even op te kauwen, gemeente. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Altijd. Niet zomaar even, maar altijd. Ja, dat is eigenlijk ook misschien wel de hemel, hè? Of de hemel op aarde. Altijd met de Heere. Dat is de hemelse hoogspanning die nou nog helemaal niet op het aardse net past, maar straks wel. Ons lichaam, ik zou dat nu nog niet eens aankunnen. Daar zijn we nu nog niet op gebouwd. Maar dan kunnen we er tegen. Met de Heere. Nee, dat is niet een soort bruiloft waar je de gastheer nauwelijks ziet, maar hoopt dat er een paar andere leuke gasten zijn met wie je dan een beetje kan vermaken. Nee. Ja, er zullen vele mensen zijn, maar met de Heer. Ja, opgenomen staat er in de wolken. Maar eens binnenhalen, zei ik, hè? Nou, dan denken mensen natuurlijk ook wel eens even aan. Opname van de gemeente. Gaat het nou hier over toch naar de hemel gaan? En hoe zit het dan weer met de aarde? Ach, gemeente, dat is ook allemaal een denken in onze dimensies natuurlijk, hè? En als kind heb je daar soms hele concrete gedachten over. En ja, dan denk je als je groot, later wat groter en ouder wordt, denk je ja, zo kan dat natuurlijk niet. En dan schaam je je natuurlijk meer een beetje voor die vragen. En dan heb je het er maar helemaal een beetje zomaar niet meer over of zo. Hè? Dat je gewoon denkt, passen al die mensen wel? Heb ik heel vaak gedacht. Past dat eigenlijk allemaal wel? Nou, gemeente Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde. Ja, dan gaan er dus dimensies open. Ik vergelijk dat wel eens een beetje met een vouwwand. U hebt hier ook allemaal van die panelen die je zo kan schuiven. Hè? Nou, ik denk, het is echt gemeente dat er dus dimensies open gaan van het heelal waar wij geen flauw benul van hebben. Wij kunnen nu, ja, we kunnen een heleboel, maar we kunnen uiteindelijk ook nog maar heel weinig, hè? Kleine mensen die we zijn. Maar dat in Gods toekomst, als het ware, de vouwwanden worden opengeschoven. Toen wijle professor van Ruler heel veel ontwikkelingen zag van de ruimtevaart en sterren en heelal, toen zei hij niet van nou, dat het geloof in God verdampte of zo. Want ja, hoe kan het allemaal? Toen zei hij, wie het breed heeft, laat het breed hangen. Zo is het. Nou, en dat is dus wat Paulus heel concreet even aan die gemeente van Thessalonica schrijft. Zo, even met een paar halen, zo zet hij dat neer. Denk erom, lieve broeders en zusters, maak je nou helemaal geen zorgen over die mensen die er niet meer bij zijn. Die mensen, die broeders en zusters, die ook in Jezus geloofden, die in Jezus ontslapen zijn. Die zullen er echt wel bij zijn en je zult samen met hen de Here tegemoet gaan. En dan schildert hij zo dat hele toekomstperspectief. Troost elkaar daar maar mee. Hoe zal dat gegaan zijn dan? Nou ja, dat je misschien bij elkaar op bezoek ging. Zo stel ik me dat er maar voor, hè. En dat je die brief is natuurlijk voorgelezen. Fijn, hè. Ja, ik heb altijd gedacht dat Kees er niet meer bij... Maar hij is er toch bij. Paulus heeft het gezegd. Ja, die heeft het van een woord van Jezus. Hebben we dus blijkbaar toen toch niet goed begrepen. Hadden ze dus ook samen over. Althans, dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling. Dat ze daar met elkaar dus over gingen hebben. En dus ook tegen elkaar gingen zeggen. We hoeven dus niet te denken dat hij of zij er niet meer bij is. Dan moet je er dus in ieder geval ook wel samen over praten. Hè? Dat is ook wel een punt. Ik weet niet waar u allemaal elkaar mee troost. En of dat ook nog iets met de wederkomst te maken heeft. Of dat u zegt, nou dat vind ik allemaal zo ingewikkeld. Hebben we het eigenlijk nooit over. Beetje over de kerk zo en daar houdt wel een beetje mee op. Nee toch? Dat je elkaar troost met de wederkomst. Dat is natuurlijk ook wel prachtig omdat het blijkt dat hele gebeuren over die komst van Jezus. Dus ook staat in het teken van de troost. En dat ze elkaar dus kunnen troosten omdat die persoon er dan toch ook bij zou zijn. Niet minder. Maar eerder op hetzelfde level mee zou kunnen maken. Dat valt wel op, gemeente. Dat dus, als het dan gaat over die komst van Jezus. Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, even eerste, tweede rangs. Nou, geldt allemaal niet meer. Maar sowieso dat over dat hele komen van Jezus in het kader van troost gesproken wordt. Dat heeft iets van wat de Nederlandse geloofsbelijdenis ook zegt. Dat een grote troost is. Dat God komt om te oordelen. Ja, dat staat hier allemaal niet in dit stukje natuurlijk. Hè. Daarom zei ik al. Je kunt natuurlijk hier niet een soort minutieus draaiboek onttrekken. Van hoe is dat nou precies gegaan. Andere stukken die leggen weer andere accenten. En het gaat hier natuurlijk vooral ook even over die mensen die al ontslapen zijn. Dus in dat verband komt het ter sprake. En dan zegt Paulus niet van nou, ik zal eens even een draaiboek met een minuten stappenplan als Jezus. Nee, dat niet. Maar dat hij wel zegt, dan zul je dus wel altijd met de Heer zijn. En daar elkaar mee troosten. Met dat hele perspectief van de wederkomst en van Gods toekomst. Ja, wat heeft dat voor ons te zeggen? Wij kennen dit probleem misschien niet zo, maar het heeft ongeveer wel iets te zeggen voor ons hoe het gaat. Dat God ook het stof bewaart. En dat de mensen die al gestorven zijn er ook bij zullen zijn. En dat de hemel ten diepste wel iets is van altijd met de Heere zijn. En dat het iets te maken heeft met een nieuwe aarde die weer komt. En dat als het tegemoet gaan om hem als het ware binnen te halen. Ja, het gaat ook om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, hè? Maar we God met een verheerlijk lichaam zullen dienen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Weet u gemeente, heel praktisch maar gewoon even. Dat betekent dus ook dat als wij soms daarover nadenken, over Gods toekomst, misschien nu al over de hemel, maar misschien dan ook later nog over nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ja, dominee, zullen we elkaar daar herkennen? Ja, zullen we elkaar daar herkennen? Dat is een vraag waarover in de Bijbel eigenlijk helemaal niks staat, weet u dat? Althans, niet als een concrete vraag zo. Je kunt natuurlijk bij allerlei bijbelgedeelten denken van ja, dan ja, en de discipelen die herkenden Mozes en Elia. Dus, maar als een concrete vraag, zoals het die concrete vraag toen ook was. Van zijn die mensen nou eerste of tweede rangs of zijn die er wel of niet bij? Dat was een hele concrete vraag, gaat Paulus concreet op in. Maar die hele vraag van de herkenning als vraag lezen we in de Bijbel helemaal niet. Ja, ik zeg altijd, er zal geen... Het zal niet minder zijn als het om de herkenning gaat. Denkt u wel? Het zal eerder meer zijn. Het zal veel meer. We zullen elkaar veel meer herkennen dan we elkaar nu herkennen. Omdat we elkaar dan vanuit Christus herkennen. Daarom. Want soms denk je dat je de ander kent. Maar is dat zo altijd? Ja, je kunt elkaar natuurlijk als je heel lang, dan kun je soms zo met elkaar vergroeid zijn. Maar zelfs ook dan nog, soms ken je jezelf nog nauwelijks. Maar dat het dus ook helemaal niet gaat in dit stukje eigenlijk over die herkenning. We zullen altijd met de Heere zijn, dat is het toch? Hij is de hemel, Jezus, door het licht dat van zijn aanzicht straalt. En alle herkenning, ja, die zal er dan zijn in hem en via hem. Maar het is in ieder geval niet zomaar een voortzetting, minder probleempjes. Nu gaat oma weer naar opa met alle eerbied. En ik snap gemeente dat, maar dat is allemaal zo klein en zo plat gedacht. Ik weet niet precies hoe u daarover praat en over denkt. En dus ook, dan kom ik even terug bij het begin van de preek. Ja, zal u dat zien? Geloof ik niet. Nee, zal het ook niet missen. Nee. Omdat er dus toch, ja, wij denken natuurlijk wel een beetje in onze dimensies over nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dan zitten we met onze vragen daar een beetje tussen te wurmen. En dan een paar schriftgegevens die vaak helemaal niet direct daarover te gaan. Een beetje aan elkaar te plakken en te knijpen. Totdat er een soort antwoord uitkomt wat ons ongeveer wel aanstaat. Altijd met de Heere zijn. Dat is toch veel groter. Daar gaat het om. God zal zijn alles en in allen. Ja, en of ik dan op die manier... is niet voor niks als u trouwt. Dat u toch trouwt tot de dood ons scheidt, dat is eigenlijk dus heel christelijk nog. Ook in ons staatrechtelijk huwelijk. Wij trouwen niet voor de eeuwigheid. Wij trouwen voor de tijd. En ik hoop dat dat vaak een hele lange tijd is. Als je tenminste gelukkig met elkaar bent. Maar niet voor de eeuwigheid. En weet u toch wel, van wie is deze vrouw, zeggen dan die fariseeën tegen Jezus... Doet er helemaal niet meer toe. Niet van hem, niet van die broer. Nee. Dat is veel te aards. En dat moet je dus ook als het ware op de goede momenten, dus tijdens het leven, goed inoefenen. En als het ware dat perspectief wat de schrift daarvoor geeft, maar naast stamelen, dan heb je nog genoeg vragen, dat weet ik ook wel. Mag God ook nog ons een beetje verrassen? Ja, toch. Maar dat ik wel weet, altijd met de Heer. En vanuit hem ken ik dan ook die ander. Nou, dan ken ik die ander echt nog beter dan dat ik hem zonder hem zou kennen. Dat is dus helemaal van God uit doorstraald. Ja, en hoe goed, dat weet ik ook allemaal niet precies, gemeente. Maar daar gaat het om. Dus ja, als we altijd met de Heer zijn, dat is het perspectief. Dat is ook de hemel dus, hè. Iedereen wil wel naar een hemel en hebben allerlei gedachten wat dat precies is. Maar de hemel, dat is Jezus, dat is Christus. Het lam staande als geslacht. En daarin ligt ook de troost. En daarin ligt veel meer troost, gemeente, dan misschien wel zeggen, oh, gaat die weer naar die. Dat is allemaal zo. Ja, troost elkaar met deze woorden. Hier wordt dus, gemeente, in deze brief helemaal vanuit het perspectief van het geloof gesproken. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat er geen andere opstanding is. En dat het met iedereen altijd maar goed komt en zo. Nee, die brief wordt aan de gemeente gericht. Mensen die tot geloof gekomen waren. Die wordt een plaatje, als het ware, geschetst hoe het gaat. Paulus spreekt van daaruit ook volledig vanuit de troost. Maar we komen in andere bijbelgedeelten ook een andere opstanding tegen. Opstanding ter veroordeling, ter verdoemenis. Moet je niet aan denken, zeggen we dan. Nou ja, moet je niet aan denken. Nee, ik wil u echt niet bang maken. Maar dicht bij Jezus brengen. Dicht bij Jezus brengen. Nu al. Hou het elkaar voor, hè? Dat wie met Jezus leeft en in Jezus sterft, het leven tegemoet sterft. En dat zelfs de dood, die grote laatste vijand, er dus niet voor kan zorgen dat je achtergesteld wordt. Dat komt omdat Jezus sterker is dan de dood. Hij die komt. Niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus, ook de dood dus niet. Nou, hebt u toch wel wat te troosten? Soms je eigen verdriet, het verdriet van een ander. Gaan de goede kant op. Advent, hij komt. Ja, hij komt. Zomaar, als een dief in de nacht, staat ervoor. Zo zal het gaan. En alle dimensies zullen opengebroken worden. En hij die in de tijd gekomen is en nu aan de rechterhand van God zit, hij zal komen in heerlijkheid. En dat ik dan bij hem mag zijn, zeg. Ik, zondig, klein, tijdelijk mensenkind. Dat is echt een wonder. Jazeker, dat is een heel groot wonder. Dat komt natuurlijk door Jezus zelf. Dat komt echt niet door mij. En dat ik me dan helemaal in hem mag verheugen. En verliezen. En hem mag dienen. En dat er een volledige gemeenschap zal zijn. Nee. Je hoeft niet te denken dat je je daar verveelt natuurlijk en zo. Dat is allemaal veel te aard. Of dat het lang zal duren. Gemeente, want dat zult u toch ook wel eens hebben. Misschien hebt u dat nu al gedacht. Nou, wat moet je tijd aan het eind van de preek zo. 6 uur. op een gegeven moment denk je, nou... Ja, of je hebt wel eens dat je helemaal de tijd niet in de gaten hebt. Ach mensen, zo zal het dus zijn. Je zult echt de tijd niet in de gaten hebben. Het is eeuwigheid. Ben je uit de tijd... In Gods tijd. Om hem groot te maken. Zo dan. Ja, Paulus, we danken je. Want het is misschien wel niet misschien meer zozeer ons probleem. En wij lezen over de schouders van die Thessalonicenzen nu zo mee. Maar het heeft ons toch ook wel danig wat te zeggen. Juist in Advent. Jezus komt. Houd er rekening mee. Of liever nog, leven naartoe. Naar de toekomst. Amen.
Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. Heere in de hemel, wij danken u dat u soms door hele kleine zinnetjes heen ons zo diep kan troosten. Zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Onbepaald, onbegrensd. Heere, nu is het zo vaak nog begrensd. Wij lopen weer bij u vandaan. Maar Heere, dan zal dat ononderbroken zijn. Nauwelijks voor te stellen voor ons. Laat het verlangen naar uw toekomst groeien, Heere. Laat dat perspectief ons leven kleuren. Ons leven nu al. Dat wij niet alles meer eruit hoeven te persen. En overal van moeten genieten. En alles mee moeten maken. Omdat wij mogen weten, het beste komt nog. Heer, wij danken u voor kleine zinnetjes die ons diep troosten. Dat het wreed geweld moet zwichten. Al dat geweld wat nu nog zo overeind staat. Ook in deze wereld. Waar de vorst der duisternis, de machten van het kwaad, waar mensen soms maar schier eindeloos hun gang kunnen gaan. Maar u maakt er een einde aan. U gaat richten, recht zetten. Alles wat krom is. De hele boel op orde brengen, op uw orde. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Het zal recht zijn naar u en naar elkaar. O Heer in de hemel, wij zuchten mee met alle mensen die nu nog lijden onder wreed geweld. Onder terreur. Onder natuurgeweld. Wij zuchten mee met de schepping die zucht. Omdat ze aan de zinloosheid is onderworpen. En wij bidden u. Kom, Heere Jezus, kom haastig. En laat ons wakker zijn. En blijven. Tot op die dag. Oefen ons in het geloof. Te midden van een wereld die zulke hele andere houdingen aanneemt dan een afhankelijkheid van u. En het zit ook niet in onszelf, Heere God. En daarom bidden we u om de krachtige werking van de Geest in ons leven. Die ons bindt aan Jezus. Die ons blind maakt voor alles wat buiten u onze aandacht trekt. Die ons de nood van de wereld laat zien. En ons laat doen wat goed is. Werk krachtig, o Geest. In het hart van de gemeente. In het hart van uw dienaar Heer. In het hart van allen. Schijn door ons heen. En laat ons mensen zijn van de hoop, ook in het verdriet. Een glimlach in de tranen. Wij prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest, om wie u bent geweest, om wie u bent en om wie u zijn zult. Aanvaard onze dank. Hoor ons bidden, neig uw oor. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen onze Slotpsalm, Psalm 73, couplet 12 en 13. Verhef uw hart tot God, ontvang en draag met u zijn zegen, wees voor anderen een zegen, troost elkaar met deze woorden. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.